Morgen 20 april en 2:33 over 10. En dat betekent dat het weer tijd is voor 2 uur live. Goedemorgen Hengelo met het complete team. Chris van Pelt, Jan-Dirk Beltman en Gerben Hilbrink. En mijn naam is Jos Klasinski. En weer een goed gevuld programma, heren.
Ja, daar lijkt het zeker op. We beginnen zometeen met het semi-militair tamboerkorps Liberation. Wel bekend in Hengelo en verre omstreken en ze zoeken nieuwe leden. Straks komen Martin Buschers en Jan Knol.
Kijk, dan hebben we iets heel anders. Straks komt naar de studio Marijke van der Pal. En die heeft, die doet volgens mij meerdere projecten met hoogbegaafde kinderen. Maar ze wil vooral aandacht voor het project Papieren Tijgers.
Dat is een prachtig boek met allemaal foto's van inderdaad hoogbegaafde kinderen. Mm-hmm. Ja, en dan komt weer bijna vaste gast Hans van der Meer van het Museum Hengelo. En die komt ons vertellen over nieuwe projecten. En onder andere heeft dat te maken met naaigerij, denk ik.
Ja, hij heeft inderdaad recent over het naaigerijproject verteld. Maar er staat vast meer te gebeuren, ook bij het museum waar we met hem over kunnen praten.
Ja. Ja. En dan in het tweede uur beginnen we met sport.
Kijk aan.
Best wel spannend.
Ja, dat doen we niet vaak, maar we hebben iemand die heel hard kan steppen.
Ja. Mm-hmm. Ja, en nou, wat bijzonder is dat er een Europees kampioenschap steppen hier in de buurt is. Ik dacht Losser en Oldenzaal. Ja. Vandaag Losser, morgen Oldenzaal, even uit mijn hoofd. Europese kampioenschappen. Maar hoe dat nou precies zit, dat mag Patrick dan straks gaan vertellen.
En jullie gaan op locatie, hè, straks?
Jullie gaan. Ook het tweede uur. Er is een expositie in het Cultuurhuis Hasselo. We gaan straks vragen hoe je het uitspreekt, maar ik denk Natinia Tjupko.
Ja.
En zij is kunstenares en haar kunstwerken zijn daar te zien. Ja. Chris en ik gaan er straks het tweede uur naartoe.
Ja, en wij beginnen zometeen met muziek. De Doobie Brothers. Listen to the music.
Yeah.
De Doobie Brothers waren dat met Listen to the Music. En dat hebben we natuurlijk gedaan.
Nou, precies. We hebben te gast in de studio Martin Buskers en Jan Knol. Beide van het semi-militair tamboerkorps Liberation hier uit Hengelo. Maar ze oefenen in Borne, maar dat is weer iets anders. Welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
Semi-militair tamboerkorps Liberation. Veel mensen kennen jullie denk ik wel onder andere van de dode herdenking van 4 mei. Of bijvoorbeeld van Koningsdag, waar jullie vaak actief zijn. Zal ik eens even bij jou beginnen, Martin? Kun je heel kort vertellen wat jullie doen als tamboerkorps?
Ja, we zijn in ieder geval de basis semi-militair tamboerkorps. Dus tamboerkorps zijn, we doen alleen maar eigenlijk drummen. Dus grote trommels, kleine trommels, vooral ongestemd. Dus er komt één geluid uit, zeg maar.
Ja.
We zijn aan het uitbreiden met cymbals, maar dat even terzijde.
Cymbals?
Ja, cymbals. Dat zijn bekkers die je tegen elkaar aanslaat.
Oh, yes, dank je.
En voor, om het toch wat leuker te maken. We zijn gefocust wel op origineel uit de Tweede Wereldoorlog. Dus als er herdenkingen zijn, bevrijdingen, dan zijn wij wel van de partij. Of willen wij van de partij zijn. Maar we doen ook serenades. Volgende week met Koningsdag inderdaad hebben we een marktkraam. Ook met dat soort evenementen zijn we graag aanwezig. Ik weet niet, Jan, wat kan ik daar toevoegen?
Dat is al een hele mooie uitleg eigenlijk over wat jullie doen.
Ja.
Mm-hmm. Aanstaande zaterdag Koningsdag natuurlijk. Dan zijn we er ook weer bij, Jan?
Dan staan we er ook weer bij. Waarschijnlijk ter hoogte van HEMA. En daar hebben we weer een marktkraam. En we zijn niet met zoveel mensen aanstaande zaterdag. Want er zijn wat mensen die zijn afwezig.
Ja.
Mm-hmm. En normaal lopen we ook altijd nog even door het centrum. Ja. Maar dat gaan we dus nu waarschijnlijk niet doen. We doen de optredens rond de marktkraam. En de informatie die daar is voor de mensen die belangstelling hebben, die daar zijn we voor.
Ja, precies. Dan die kunnen nader kennis maken met jullie.
Je noemde eigenlijk al het Sam Martin. Je noemde inderdaad van het is vooral slagwerk. En dan komen er misschien bekkens of cymbalen bij om het toch wat leuker te maken. Maar met slagwerk kun je toch ook al heel veel leuke dingen doen?
Absoluut, absoluut.
Ja, tenminste, lang geleden slagerij van Kampen, die vond ik fantastisch.
Klopt.
Ja, nou, ga er maar aan staan, denk ik dan. Hè?
Ja, maar dat was een hele uitdaging. Ja. Die maken ook gebruik van melodisch slagwerk. Wat leuk is aan Koningsdag met de marktkraam is dat dan ook iets verder buiten ons, ik wil het eigenlijk wel comfortzone noemen, dat wij dat dan ook kunnen. We nemen dan ook andere type slaginstrumenten mee, zoals bongo's.
Okay.
Waarmee we dus ook weer meerdere klanken mee kunnen nemen dan alleen de standaard instrumentarium dat wij gebruiken voor marcheren.
Oké.
Okay. Ah, ja.
Meer variatie.
Ja.
Ja, want daar is het slagwerk natuurlijk in eerste instantie voor bedoeld, voor het marcheren. Gewoon lange afstanden lopen en zorgen dat je door blijft lopen, toch?
Of dat origineel zo is, dat weet ik niet. Maar in het algemeen, als je kijkt wat er op straat rondloopt, ja.
Ja, ja,
zeker precies. Wezen.
En hoeveel verschillende nummers heb je dan? Zitten er dan nog bekende ritmes in? Die je denkt van, ach ja, natuurlijk, die kennen we allemaal.
We hebben zelf in ons repertoire wel 10 nummers. En we spelen ook alles uit het hoofd. Dus als we techniek en dergelijke onder controle hebben, dan moet dat wel kunnen. Dus,
dat is trouwens wel heel knap, want jullie zijn met een groep van rond de 20 man, vertelde je?
Ja, dat klopt.
In het voorgesprek al eventjes?
Ja, dat klopt. We zijn daar met 20 mensen, 21. Waarvan zeker 3 vaandels. En ik vind het ook belangrijk dat naast het kostuum dat wij dragen van de Britse bevrijders. Ook echt hetzelfde kostuum wat ze toen de tijd gedragen hebben in de jaren 40. Vinden we het ook belangrijk om te laten zien. Dus met de vaandels, de Nederlandse vlag. We zijn toch wel Nederland, hè?
Mm-hmm.
En de Britse vlag, omdat wij de Britten voorstellen. En de Airborne vlag, want dat is het regiment waarvan wij het kostuum hebben gekozen. En de Airborne is dan de combinatie van alle geallieerden voor.
Ja, en dat was dan een verwijzing naar de strijd. Wat was het ook weer bij de slag bij Arnhem in de buurt?
Of? Ja, Operation Market Garden, inderdaad.
Ja, precies. Ja, daar komen inderdaad al die nationaliteiten bij elkaar.
Ja.
Ja.
Jullie hebben ook een uniform gekozen wat dan specifiek daarbij past?
Ja, ja, is exact het uniform. Het is uiteindelijk een replica van hoe ze het toen hebben gedragen. De 1937 Battle Dress. van de Britten. Maar die hebben de Polen toen ook gedragen en de Canadees volgens mij ook. Met dezelfde patches, dat zijn de opgenaaide stukjes op de mouwen. Die zijn precies hetzelfde als toen de tijd. De rode beretten, daarop zijn wij het meest herkenbaar. Die is ook precies zoals toen, met de juiste pin erop. Dus qua herkenbaarheid.
Die details zijn nog wel belangrijk natuurlijk.
Ja, dus probeer het zo goed mogelijk. Ik denk dat het op vrijwel zeker exact hebben zoals toen.
Oké. En zo'n tamboercours, ik kan me ook gewoon voorstellen dat het dan leuk is om elke week of elke zoveel tijd te oefenen. Jullie oefenen één keer in de week? Of?
Wij oefenen iedere week op de maandagavond. En als het goed weer is, buiten. En voor de optredens, en voor veel optredens hebben, dan oefenen we zaterdags ook nog.
Oké, maandag en zaterdag.
En dat doen we op een industrieterrein bij Trump. En daar hebben we toestemming voor om daar te oefenen en te marcheren. En wat ook belangrijk is natuurlijk.
Ja, en waar is dat precies? Want ik begreep dat je in Borne oefent.
Ja, in Borne bij de BVV Borne, dus de voetbalclub. En die kunnen we in de kantine oefenen.
Oké, okay,
en op een of ander voetbalveld. En dat is prima, met goed weer. Kun je dat goed te doen.
Ja, en dan oefenen, dat doe je dan ook met lopen. Dan is het ook natuurlijk nog een kunst om netjes met z'n allen de hoek om te gaan. Als je naast elkaar loopt. Ja, dat de een moet inhouden en de ander wat met grotere stappen moet zetten.
Dat klopt.
Dat moet ook geoefend worden.
Dat wordt geoefend. Onze instructeur, Thermometer, die is daar voor geschoold. En die zit er bovenop. En dat wordt heel goed geoefend.
Ja. Dan komt er eigenlijk nog best wat bij kijken. Ik zou bijna zeggen, het moet met militaire precisie. Maar dat doe je natuurlijk wel zo zorgvuldig mogelijk.
Ja, vandaar ook de naam semi-militair. We zijn dus geen beroepsmensen, geen beroepsmilitairen. Maar we proberen wel dus om het militair naar voren te laten komen. Dus ook tijdens het marcheren, exerceren. Dat moet perfect zijn.
Precies, om het wel in stijl te doen.
Ja.
En nog heel even over die uniformen. Worden die ook door leden van jullie club zelf gemaakt? Of door familieleden of kennissen? Of kun je die gewoon kopen?
Die bestellen we dus in Engeland. En dat is een originele replica. De leden die moeten daar wel zelf een bijdrage aan doen. Maar voor de rest komt dat allemaal via de inkomsten van ons.
Ja. Ah ja.
Nou vraag ik me eigenlijk nog af, wat vinden jullie nou nog moeilijker? Gewoon netjes inderdaad je stuk slaan of netjes met z'n allen de bocht omlopen?
Nou,
hele goede vraag.
Dat is een goede vraag. Kijk,
dat is allebei best lastig lijkt me.
Ja, we oefenen met en zonder instrument. Mm-hmm. Maar het blijft allebei moeilijk.
Ja, en dan moet je het ook combineren dan.
Ja, en dan op een gegeven moment moet je het combineren. En als we binnen zijn, dan oefenen we natuurlijk van een partituur, maar buiten lukt dat dus niet. En dan moet ook netjes allemaal kloppen. Dus er moet nog wel wat geoefend worden. En dat doen we dus niet alleen op de maandagavond. We verwachten wel dat er thuis ook geoefend wordt.
Ah ja.
Maar ja.
Oh, oké, want om dit echt goed in je hoofd te hebben en tegelijk te doen, en dat, mag er wel goed in zitten.
Ja, ja. We oefenen binnen dus op een pit. En dan niet op de trom. Maar dat is wel
niet zo leuk voor de buren, hè? Nee.
Beetje erg veel herrie. Ja,
ja, maar dat gaat goed.
Nee, het is, nu staat er de komende tijd natuurlijk veel op het programma. Dus volgend jaar 80 jaar bevrijding. Maar jullie zeiden voor de uitzending al eventjes, een deel van Nederland was natuurlijk al in 1944 bevrijd. Dus daar is het al 80 jaar.
Ja.
Of straks. Er staat van alles op het programma waar jullie dan ook aan deel gaan nemen.
Ja, we gaan dus, waar we nu al, gaan we naar Graven toe. En daar zit namelijk ook die brug die tijdens die film gebruikt is, van een brug te ver.
Ah ja, van de film, ja precies.
Daar, die is dus ook daarvoor gebruikt. En daar hebben we dus een aanvraag voor lopen.
Oh ja.
En, ik denk dat het wel lukt. Maar daar begint het mee. Ja, en we hebben voor volgend jaar ook al wel zo links en rechts al wel wat informatie verstrekt. Dus maar volgend jaar verwachten we wel dat er overal heel veel te doen is. Ook hier in Hengelo.
Nou, dat zal ongetwijfeld. En nou zoeken jullie ook nieuwe leden, want 21 leden klinkt toch echt best al als een behoorlijk aantal. Ja. Maar er zijn toch nieuwe mensen welkom. Martin, kun je dat uitleggen?
Absoluut. We zijn nu wel met 21 mensen. We zijn nog nooit zo groot geweest, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben ook vanuit het eerste uur, 9 jaar geleden, een aantal mensen getrokken die wat ouder zijn. En ja, volgend jaar dus het 80 jaar bevrijding. En we bestaan volgend jaar ook zelf 10 jaar.
Oh ja.
Dan verwachten dat daarna waarschijnlijk wel de soep iets dunner gaat worden. Maar het zal altijd leuk zijn als mensen zich nu aansluiten dat we nog groter zijn. Om in ieder geval die gat die misschien gaat ontstaan, om die te kunnen opvangen.
Ja. Nou ja, waar kun je aanmelden? Jullie staan volgende week natuurlijk bij de Marktkraam tegenover de HEMA ongeveer.
Ja.
Ik neem aan dat je je daar kan aanmelden. Maar
jazeker.
Jullie hebben ook een website? Of,
zeker. In ieder geval van volgende week kom vooral even langs en even met ons praten. Ook aanmeldformulieren, dat kun je daar doen.
Nou, dat is zeker, dat is dan zeker leuk. Kun je meteen even kennis maken.
Ja, en dan kun je ook zien welke nummers we spelen en een beetje voelen wie wij zijn. Maar je kunt ons ook vinden op de website smtliberation.nl of stuur een mailtje naar info@smtliberation.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram, dus wat dat betreft.
Ja, dat moet dan voor de liefhebber te vinden zijn. Of je heel muzikaal moet zijn, weet ik niet, maar je moet wel een goed ritmegevoel hebben, hè?
Dat is wel handig als je ritmegevoel hebt.
Maar je moet in de maat lopen en in de maat slaan,
ja,
toch?
Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad, waar we net over hadden, dat kan er wel eens een uitdaging zijn. En er moet ook veel op geoefend worden. Maar over het algemeen, ook als je nog nooit de trommel hebt aangeraakt. Iedereen heeft wel eens een keer meegeklapt met de muziek. Dus dan, dat betreft,
nou, precies, zou je toch... Dan zou je denken van, als je geroepen voelt, ben je toch welkom.
Absoluut.
Nou,
absoluut.
Heel erg leuk. Dan zou ik zeggen, Jan Knol en Martin Buschers van de... Ik noem het nog een keertje, het Semi-Militair Tamboerkorps Liberation. Dank jullie wel en heel veel succes met jullie korps.
Ja, dank je wel.
Nou, moet ik even kijken. Chesney Hawk met The One and Only.
Ja, en dan zit weer tegenover ons in de studio Marijke van der Paal. Dat is al een aantal keren bij ons te gast geweest. Met Paul op koers. En er is nu een prachtig nieuw project, als ik het zo mag omschrijven. En dan papieren tijgers. Maar papieren tijgers, wat dat inhoudt, daarover gaan we het met Marijke hebben. Goedemorgen en welkom in het programma.
Ja, goedemorgen en dank dat ik er mag zijn.
Ja, wij kennen jou van Paul op koers, eigenlijk op ramkoers af en toe. Hè. kun je nog iets vertellen over de organisatie waar je je hart voor maakt? Want voor welke doelgroep van de leerlingen in Nederland ben je al jaren strijdbaar bezig?
Ja, ik ben vorig jaar voor mezelf begonnen met Paul op koers. Maar ik ben al inderdaad al jaren vrijwilliger bij Stichting Hoogbegaafd. En samen met de stichting en fotografen Iris van het Riet en nog een collega ondernemer Marije Miltenburg doen we nu het project Papieren Tijgers. En dat is een fotomagazine waarin wij 30 hoogbegaafde kinderen, jongeren, jongvolwassenen, dus zeg maar de leeftijd 5 tot 23 hebben we nu te pakken, in beeld brengen.
Ja.
Ja, met hoe verschillend ze eigenlijk zijn, ook al zijn ze wel allemaal hoogbegaafd.
Oké, om dat te benadrukken. Sommige mensen denken misschien van hoogbegaafd, ze kunnen hartstikke lekker leren. Wat is het probleem? Die gaan fluitend gaan ze de school door. Maar dat is totaal niet waar, hè?
Nee, zeker niet.
Nee. Het begint al met de basisschool, denk ik.
Ja, nou, eigenlijk daarvoor al.
Oké.
Ja, ja, ze ontwikkelen zich gewoon heel snel. Maar allemaal weer op een andere manier. Dus sommigen die willen iets heel goed kunnen. Bijvoorbeeld echt kunnen fietsen voordat ze op die fiets stappen. Hè, en oefenen. Nee, ik wil het begrijpen. En dan pas ga ik het doen. En anderen zijn juist van het doen en het experimenteren. En haal er maar zoveel mogelijk bij. Dus eigenlijk is het ook al voor de school. Hè, op de peuterspeelzaal, de kinderopvang. Lastig om daar goed op in te spelen.
Ja, oké. Nou ja, bij zeg maar de... Nou, ik zeg maar tussen aanhalingstekens, de normale kinderen, die hebben natuurlijk ook verschillende manieren. Zo van eerst begrijpen, dan doen of andersom. Daar zie ik toch nog niet per se een verschil met hoogbegaafdheid.
Ja, we hebben bij het consultatiebureau heb je ook zo'n mooi van wiegschema. Van op die leeftijd moet je ongeveer dit kunnen en op die leeftijd dit. Mm-hmm. En bij hoogbegaafden zitten daar gewoon heel veel pieken in. En sommige dingen komen echt pas veel later. Dus die ontwikkeling gaat niet zo gestroomlijnd eigenlijk als we zouden verwachten.
Want wat ik me bijvoorbeeld afvraag, je bent oud-leerkracht, hè? Je hebt ook voor de klas gestaan. Ben je daardoor, doordat jij ook geconfronteerd werd met hoogbegaafde kinderen, of zeg je, het zit ook in mijn gezin? Dat is een privévraag hoor. Maar.
Nee, het zit zeker in mijn gezin. En nu ik er zo bezig mee ben, denk ik wel terug aan de tijd dat ik voor de klas stond. Dat ik dacht, waarom lukte het niet om die leerling te begeleiden? Of wat ging daar mis? Waarom kon ik daar niet bij aansluiten?
Oh ja, dat lijkt me wel een frustratie. Maar, je hebt dan ook een bepaalde trots als leerkracht. Ja.
Nou ja, je wordt eigenlijk afgeleefd van de pabo. Zo van, nu kan je het doen. Of natuurlijk moet je je verder ontwikkelen. Maar er wordt ook eigenlijk wel van jou verwacht dat je het allemaal kan bieden voor al die leerlingen.
Ja, precies.
Ja. Ja, want er zijn er steeds meer natuurlijk. Hè? Ik bedoel, iedereen krijgt een rugzakje of een stempeltje. En hoogbegaafd heeft dat ook. Omschrijf ik toch jullie proces als een strijd. Gebruik ik dan het goede woord?
Ja, strijd wel voor een deel. Ik noem het zelf vaak emancipatie. Omdat er zit een heel groot stuk bewustwording achter. Bewustwording van wat het nog meer is. En wat die kinderen dus eigenlijk ook nodig hebben in een andere blik naar die kinderen toe.
Ja, precies. Want ik kan me van mijn eigen dochters wel herinneren, die hadden dan ook best een leuk systeem. Op een gegeven moment werden ze een beetje verdeeld in maantjes. Wat was het ook weer? Zonnetjes en raketjes, geloof ik. De raketjes waren dan, die gingen het vlotst en de maantjes die gingen dan wat trager. En dan werd er min of meer wat geprobeerd op maat te begeleiden. Maar ja, bij die hoogbegaafden, die vallen natuurlijk buiten de schaal.
Ja, je kan natuurlijk voor een deel wel aansluiten bij wat er al is.
Mm-hmm.
Maar om ze echt gemotiveerd te hebben en houden, zou je inderdaad moeten kijken naar wat speelt bij dat kind? Waar heeft ze behoefte aan? Heeft het meer behoefte aan een binding met de leerkracht? Of meer behoefte aan zelf dingen ontdekken? Of willen dingen uitvinden, maken? Creativiteit is heel lastig om vorm te geven nu in het onderwijs.
Ja, nee, zeker.
Helpen jullie bij dat ontdekken, bij die mogelijkheid? Bijvoorbeeld, jij zegt als een leerkracht zegt van hoe kan ik daar nou aan tegemoet komen? Want ik heb autistische kinderen, noem maar op. Kinderen die wat minder goed mee kunnen komen. Misschien wel kinderen die eigenlijk uit het speciaal onderwijs komen, bij mij in de klas zitten. En dan heb ik ook hoogbegaafden. Geef mij alsjeblieft die tools. Of hoor je heel vaak, ik doe al zo mijn best.
Nou, als ik vanuit Paul op Koers inderdaad contact heb met scholen en dingen vanuit de stichting, hè, de gesprekken die je voert, is het eerste wat je vaak hoort van, ja, maar we doen al heel veel en het gaat wel heel goed.
Nou ja, precies. Kan er dan nog wat bij voor die leerkrachten? Dat wilde ik eigenlijk ook vragen.
Ja, ja, nou, de werkdruk is heel hoog. Hè. Daar is iedereen het ook over eens. En er is een lerarentekort. Ik denk vooral het stukje bewustwording ook is van, is hetgeen wat je doet effectief?
Ja.
Of kan je op een andere manier ook die kinderen begeleiden en meer gebruik maken van elkaar, van je team, maar ook van andere scholen binnen het schoolbestuur of stichting.
Ja.
Dat je in plaats van dat je met z'n allen harder gaat werken, dat je gewoon slimmer werkt.
Ja, want wat je tegenwoordig ziet, dat ouders heel vaak kiezen voor privéscholen, omdat daar de kinderen meer aandacht krijgen. Eigenlijk is dat niet waar jij op uit bent. Hè? Zeg van,
nee, zeker.
Nee, alsjeblieft niet.
Nee, want wat wij met papieren tijgers ook willen laten zien is dat hoogbegaafdheid komt overal voor. Hè? Ook bij kinderen in gezinnen die het niet zo breed hebben. Of een andere culturele achtergrond hebben, waarvan ouders niet zo goed weten waar die scholen dan zitten. En je wil die kinderen ook gewoon gelijke kansen bieden. En dan kom je niet uit bij de privéscholen die gezinnen zelf moeten betalen.
Nee. En dan papieren tijgers, de naam zegt het al. Het heeft iets met papier, er komt een heel mooi boek tot stand. En dat betekent dat jullie een x-aantal leerlingen van een bepaalde leeftijd op de foto willen zetten. Maar wil je daarmee het prototype neerzetten of juist niet?
Nee, juist niet.
Nee, dat dacht ik al.
Ja, precies. Nee, het is een fotomagazine. En we hebben kinderen uit heel Nederland geselecteerd met verschillende achtergronden, verschillende culturen, hoogbegaafd en soms ook nog een andere diagnose erbij. Allerlei leeftijden. Eigenlijk zo divers mogelijk.
Ja. Nou ja, mijn collega Jan Dirk en ik zaten ook half te grappen. Ja, kan je aan de buitenkant zien dat iemand hoogbegaafd is? Ja, tenzij die met een brilletje Plato zit te lezen op vijfjarige leeftijd. Ja, dan kun je er misschien wat aan zien. Maar je ziet het er natuurlijk niet aan de buitenkant af.
Nee, het is wel grappig dat je dat brilletje noemt. Want dat is inderdaad het stereotype wat mensen vaak hebben. Hè?
Ja.
Jongetje brilletje of meisje met een brilletje, blond haar, blauwe ogen. Heel vroeg al gaan studeren. Maar dat is zeker... Nou, bijna niet altijd.
Nee. Jij noemde net ook creatief hoogbegaafdheid. Of tenminste, ik las dat ook uit de website gisteren. Daar hecht je ook veel belang aan. Hè? Dat ze ook creatief met hun ideeën zich kunnen uiten.
Ja, en dat is ook vaak wel het stereotype wat er is. Dat ze heel goed zijn in bijvoorbeeld wiskunde. Of heel snel al dingen kunnen leren.
Of drie talen kennen.
Geeft
het
een boek en het vermaakt zich wel. Maar dat creatieve zit hem juist in het dingen maken, maar ook het dingen uitvinden. Het is niet alleen maar het schilderen of beeld houden, maar ook echt nieuwe ideeën bedenken, nieuwe concepten. En daar zit bijvoorbeeld ook de uitvinders, de experimenteerders. Mm-hmm. Ja, om daar goed ruimte voor te bieden in je onderwijs heb je wat anders nodig.
Nou, dat lijkt me gigantisch lastig.
Ja. Nou komen er in dat boek, als ik het goed heb, 30 leerlingen naar voren. Of 30 personen. Nou, en als je kijkt in Nederland, zullen dat er ongetwijfeld een veelvoud zijn?
Ja, absoluut.
Dat betekent selectie of aandragen. Heb jij iemand die op de foto zou willen? Hoe is dat gegaan?
Aha. We hebben een oproep gedaan, ook vanuit de stichting natuurlijk. En binnen het netwerk. Er zijn heel veel stichtingen die zich ermee bezighouden. Ook stichting IQ Plus, IHBV is voor volwassenen. VAROS heeft hier ook een regioafdeling. Goochem, nou, noem maar, er zijn heel veel. Dus we hebben iedereen aangesproken van, zou je onze oproep willen delen? Daar hebben we heel veel reacties op gehad. We zijn daarnaast nog wel echt specifiek op zoek gegaan naar toch mensen met een andere culturele achtergrond. En dan merk je of wij hebben ons netwerk daar niet zo in zitten, of die zijn er, kijken er op een andere manier naar. Of zijn misschien ook nog wel meer bezig van, nou, als de leerkracht het zegt, die heeft meer gelijk. Hè? Dus daar zijn we echt actiever naar op zoek gegaan. Maar het is wel gelukt om zo 30
te zijn. Ja, want als ik naar andere culturen kijk, ik heb daar heel veel mee te maken gehad een aantal jaren geleden. En die zeiden gewoon tegen hun kinderen, het waren mensen bijvoorbeeld die gevlucht waren of die hier komen wonen, studeren is een privilege. En die kinderen vatten dat er ook zo op. En dat wil niet per se zeggen dat die kinderen dan hoogbegaafd zijn, maar die gaan wel met een andere instelling naar school.
Mm-hmm.
En dan krijg je allicht van, goh, je moet wat vaker studeren, want als je studeert, dan bereik je wat. Dat is onderdeel van onze cultuur. En ik neem aan dat je daar ook wel eens tegenaan loopt of mee te maken krijgt.
Ik moet zeggen, de kinderen die wij nu geportretteerd hebben met hun verhalen, zijn eigenlijk allemaal kinderen die waarbij het op persoonlijk vlak heel erg schuurt in het onderwijs.
Oh, ja.
Dus al zouden ze zoiets meemaken vanuit huis, legt dat nog weer een extra druk op. Terwijl ze zich al slecht voelen. Hè, van ik word niet begrepen op school, ik ben niet gezien, ik krijg niet wat ik nodig heb. En dan zou dat nog weer een extra druk zijn om te moeten presteren.
Ja. Ja, en als je kijkt naar de beelden die jullie gaan realiseren, of die al grotendeels gerealiseerd zijn, heb je dan zelf voor jezelf vanuit jullie organisatie een criterium van zo moet een foto eruit zien? Of zeg je dat laat ik echt aan de fotograferende professional over?
Ja, Iris van het Riet is onze fotograaf. Zij kan het supergoed. Zij heeft al een eerder project gedaan, Kinderen van het Onderwijs. En dat viel ons ook op toen we dachten, daar willen we eigenlijk ook iets mee doen, maar dan voor hoogbegaafde kinderen. Zo kwamen we bij haar.
Ja, precies.
Ja, dus
en dan gaat ze niet iedereen een brilletje opzetten dus. Dat zou heel flauw zijn.
Zij kijkt echt naar het kind, van hoe is het kind? En zo probeert ze het ook op de foto te krijgen. En vergeet ook niet, het was één jongetje die is zo rusteloos. Die kan gewoon niet stilzitten. Die is super slim, maar die is continu in beweging. En zij vroeg aan haar van, nou, wil je misschien even op die stoel gaan zitten? En het was zo'n stoel met rugleuning en dan zo'n opening en dan pas het zitvlak. En de jongen pakt die stoel op, die gaat zeg maar met zijn benen door die opening en die gaat zo in die stoel staan. En het is zo kenmerkend voor hem. Je vraagt hem niet om een hele dag op een stoel te zitten. Dat kan hij
goed.
Niet.
Nee. Maar is hij ook zo op de foto gekomen dan? Ja dat lijkt me dan. Ja, precies. Dat is dan kenmerk voor hem. Leuk.
Ja, heel leuk.
Wat ik nog wil vragen over het onderwijs en de basisschool. En ja, wat moet er dan nog gebeuren? Ja. Is toch ook, hebben jullie ook niet zelf aan die kinderen zelf gevraagd? Van nou, hoe zou je dan in de basiswijs, wat zou je dan willen hebben van je leraar? Of wat zou de leerkracht voor jou kunnen doen?
Ja,
kan me daar nog mooie ideeën uit?
Ja. Er zijn hele mooie uitspraken. Finn van 13 zei bijvoorbeeld, luisteren is heel belangrijk. Kijken naar waarom je iets vraagt. En luisteren naar waar je mee zit.
Dat de leraar moest luisteren dan.
Nou ja, dat hè. Van luister nou naar wat ik wil vertellen en waarom ik iets vraag. Of waarom ik druk doe. Of waarom het niet wil. Gewoon, zie mij eigenlijk. En een ander jongetje zei, uitproberen is veel fijner dan nadenken hoe ik het allemaal het beste moet doen. Hè, geef mij maar lekker de ruimte om dingen uit te proberen. En als ik er niet uitkom. Help me dan maar even.
Nou, dat is ook een manier.
Als ik jou hoor vertellen over het project, hè, dan zie ik één grote glimlach.
Ja.
Dat betekent dat jij hier super enthousiast over bent. En nu kijk ik even naar papier en tijgers. Ik heb hier een prachtige foto van hem, maar die zegt eigenlijk alles. Mm-hmm. Een portretserie over prachtige, niet passende, hoogbegaafde kinderen. Wil je dat niet passende of even toelichten?
Ja, we hebben in Nederland een onderwijssysteem bedacht. Een beetje eigenlijk in het verlengde van wat ik net vertelde over het consultatiebureau. Hè? Van op die leeftijd dit en op die leeftijd dat. En je moet dit kunnen.
Ja, precies.
Maar daar passen ze het niet in. De ene ontwikkelt op de ene leeftijd iets veel sneller en kan meer aan. En de ander op een ander vlak weer. En meerderingen tegelijk.
Ja, precies. De ene bijvoorbeeld die kan al lezen en schrijven, maar nog nauwelijks lopen, bij wijze van spreken.
Nou, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn jongste dochter, die is enorm dyslectisch, maar wel super slim. Ah. Maar ja, daar kan je niet zeggen, hier ga maar naar de zonnetjes of pak maar dit extra boek.
Ja,
dat werkt niet.
Nee, ja, precies. Ja.
Ja,
dus we hebben een systeem bedacht en daar passen ze niet in.
Nee.
Ja, en langzamerhand krijgt het boek nu, of het magazine krijgt gestalte. Een magazine betekent dat trouwens dat er meerdere komen of laten jullie het bij deze?
Nee, we wilden eigenlijk heel graag een boek maken, maar dat werd iets te prijzig. Dus het is een magazine geworden, maar het is inderdaad een eenmalige speciale uitgave.
Ja. Zeg maar. En ik zag een presentatie waar jullie vertelden over het project Papier en Tijgers. Er zat een hele zaal vol. Waren dat allemaal mensen uit het onderwijs die daar zaten?
Nee, dat was voor het symposium van Stichting Hoogbegaafd.
Ja.
Dus dat waren allemaal hoogbegaafde volwassenen die er eigenlijk voor zichzelf kwamen.
Ja.
Het thema was ook ruimte voor je hoogbegaafdheid. Dus die kwamen zelf leren over eigenlijk hun ontdekkingstocht van wat betekent het nou voor mij om hoogbegaafd te zijn.
Ja. En dan dit prachtige magazine wat uit gaat komen. Is dat eigenlijk Want dat moet een bepaalde doelgroep hebben. Nou kan ik me voorstellen dat iedereen die dan op de foto staat dat heel graag wil hebben. Die ouders dat ook willen hebben. Maar er moet ook iets mee gebeuren. Het moet een boodschap overbrengen. Ja. Voor wie is die boodschap?
Nou, we ontwikkelen het met subsidie van het ministerie van Onderwijs. En het idee is dus dat het echt naar alle scholen, schoolbesturen, samenwerksverbanden. Ja. Mensen in en om het onderwijs gaan beschikbaar maken.
Ja.
En in eerste instantie is dat digitaal. Daar hebben we de subsidie voor gehad. Maar we zijn nu bezig met fondsen werven om het ook echt te kunnen laten drukken.
Ja,
en dat fysiek naar scholen kunnen
sturen. Ik stel me voor, ik ben schoolleider van een basisschool ergens in Nederland. En ik krijg de digitale versie en ik open dat. Zit daar dan sowieso een boodschap achter? Of zijn het gewoon leuke 30 foto's met een verhaaltje?
Ja, het zijn echt 30 interviews ook.
Interviews, hè? Ja.
Met de verhalen van de kinderen, wat zij meemaken. Inderdaad, hun uitspraken die echt raken.
Ja.
En we hebben het elk interview ook over van, nou, hoe is jouw situatie en wat kunnen we daar dan eigenlijk van leren? En wat moeten we niet doen of wat moeten we dan juist wel doen?
Ja, dan heb ik nog één vraag en die heb ik je dacht ik de vorige keer ook gesteld. Uh-huh. We zitten hier in het oosten van Nederland. We gaan nogal redelijk nuchter met bepaalde types om. Uh-huh. En jij komt door heel Nederland, je houdt lezingen, gaat naar symposia. Merk je daar ook een groot verschil tussen het Oost- en Westdenken, of niet?
In het Westen zitten veel meer mensen meer op elkaar. Dus het netwerk is daar dichter. Hè? Als je iemand niet zo snel kan vinden, dan is er altijd iemand anders die er verstand van heeft en die kan helpen.
Ah, ja.
Dus dat maakt hulp en ondersteuning wat beter bereikbaar.
Mm-hmm.
Dan hier in het oosten, maar ook in Friesland en in Groningen, Drenthe. Mm-hmm. Speelt het net zo. Zeeland, Limburg, Brabant.
Ja,
dat is allemaal wat meer verspreid, meer zoeken.
Ook qua mentaliteit van de mensen. Kijk, hier in Twente hebben ze zoiets van, doe gewoon. Hè? dat denken.
Wat ik zelf merk, maar er is echt wel een kentering gelukkig bezig in onderwijsland.
Mooi.
Is dat de hoogbegaafdheid nog wel veel als privilege wordt gezien. He, dus als jij die ondersteuning krijgt, dan heb je het goed gedaan hoor, als kind.
Ja, maar dan kom je Marijke van der Paal tegen. En die zegt van, met jouw bedrijf ga je bepaalde dingen doorbreken.
Nou, dat hopelijk met het fotomagazine in beeld en in woord.
En wanneer is het af?
In juli proberen we op te leveren, maar scholen gaan dan lekker vakantie houden. Dus in september horen mensen van ons.
Het zal wel september worden.
Zodra het af is, mag ik je dan weer uitnodigen?
Ja hoor, zeker. Ja.
Goed. www.palopkoers.nl, een site die de moeite waard is om goed door te nemen als je te maken hebt als ouder of als leerkracht met hoogbegaafde kinderen. En als het magazine er eenmaal licht, dan worden er misschien een heleboel beelden en denkbeelden bijgestuurd. Marijke, bedankt voor je komst naar de studio.
Jullie ook heel erg bedankt.
Ja, dat was de Human League met Don't You Want Me, Baby.
Ja, en dan gaan we naar onze volgende gast. En dat is Han van der Meer. Welkom weer. Van Museum Hengelo. Recent in de uitzending geweest. Toen was je samen met Herman Morskaarten. Het ging over een tentoonstelling naaigerij. Er zijn bij die uitzending wat technische problemen geweest. Die is ook niet meer terug te luisteren, jammer genoeg, op Spotify. Toen hebben we gezegd, kom nog een keertje terug. Want je had ook een eigenlijk wel hele interessante oproep nog in dat gesprek. Maar eerst even terug naar het gesprek met Herman Morskaarten dat we toen hebben gehad. Want hij kwam samen met jou vertellen over een bijzondere tentoonstelling. Een kleine tentoonstelling, maar wel heel bijzonder, die er nu is in Museum Hengelo.
Ja,
die nu. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, hij loopt tot waarschijnlijk eind augustus. Het is van mevrouw Yvonne Morskaarten Vermeulen en het is een kleine selectie van haar levenswerk. En haar levenswerk was het verzamelen van naaigerij. Zoals Herman zo fraai vertelde, het huis puilde uit, ik kon er nog amper bij. We hebben een hele mooie selectie daarvan gekregen. Van prachtige voorwerpen. En er is een mooie definitie van wat kunst nou is eigenlijk. En dat is als nuttigheid verdwijnt, dan blijft de schoonheid.
Oeh, wauw.
En ja, dat is fraai, hè? Dat is van Abba overigens. Hè? En dat gaat dan over religieuze kunst voornamelijk.
Ah, maar jij haalt hem nu aan, want
vanwege dat naaigerij. Want dat was natuurlijk nuttig, maar mensen hebben de neiging om nuttige dingen ook mooi te maken. En als het dan dus nuttigheid weg is, hè, bijvoorbeeld naaldenkokertjes, je ziet daar ivoren naaldenkokertjes. Ja, wie heeft nog een naaldenkokertje in zijn huis? Nou, waarschijnlijk een aantal mensen. Maar als die nuttigheid dan verdwijnt, dan blijft dat prachtige ivoren object over. En dat is op dit ogenblik zichtbaar in ons museum.
Dan is dat toch nog weer een heel sierlijk voorwerp. Wat
geweldig,
eigenlijk
ja.
Wel de moeite waard is om te bekijken.
Ja, en ook veel herinneringen ophaalt natuurlijk. We hebben een châtelaine is er. Maar dat is een specifieke ketting die couturiers gebruiken tijdens hun werk als ze aan het afspelden zijn, knippen zijn en snel hun spullen bij moeten hebben. Ja, dat roept natuurlijk geweldige herinneringen op aan vroeger. Dus dat,
want die châtelaine, daar heeft Herman Morskaarten toen ook iets over verteld.
Ja.
Daar werd dan wat naaigerij en gereedschap in bewaard?
Ja, nee, het is, die hangt eraan. Als een soort wat jij waarschijnlijk ook wel hebt, een toolbelt. Hè?
Ja.
Maar dat is dan een antieke toolbelt.
Ik heb hem niet, ken hem wel.
Ja, ja, ja. Een antieke toolbelt voor professionele naaisters.
Ja, precies. Een kleine tentoonstelling, zei je, want er is natuurlijk veel van de basis tentoonstelling ook gewoon te zien. Dit is er eigenlijk aan toegevoegd.
Dit is er aan toegevoegd en het staat naast het werk Van ons, nou, dan schiet de naam maar niet even te binnen, maar van onze beroemde Hengelose koeterier.
Dick Holthaus bedoel je?
Dankjewel, ja, ja, Dick, ja. Holthaus, ja. Naast de jurken van Dick Holthaus.
Ja, want daar is niet al te lang geleden is daar ook zeg maar een soort tentoonstelling van geweest in Hotel Nationaal beneden, ja. Over Dick Holthaus, de koeterier uit Hengelo. En ja, dat is een begrip wat Hengelo gewoon kent. Dick Holthaus en koeterier, dat was toch op een of andere manier, ondanks dat hij hier niet woonde, heel met elkaar verbonden. Maar als je kijkt naar jullie collectie, hè, jij zegt van, we zijn Museum Hengelo, we hebben de mensen heel veel te bieden over de geschiedenis van Hengelo. Ook buiten het museum, er worden stadswandelingen gehouden. Het gaat te ver om dat allemaal te noemen nu. Maar er zijn best wel een aantal zaken die eruit springen als het gaat om Museum Hengelo. Neem eens mee door die voordeur.
Zo. Nou, als je binnen de voordeur komt, het eerste wat dan opvalt is de tikkende klok van het oude stadhuis. Wat dan opvalt, als je verder loopt, historische objecten die opgegraven zijn bij het huis Hengelo. En je eindigt dan, zeg maar, met een paar enorme leeuwen en de schouw van huis Hengelo.
Ja. De schouw van huis Hengelo.
Ja, de schouw van huis Hengelo.
Oh.
Het is eigenlijk zeg maar de beweging van het dorp Hengelo tot de, zeg maar, huis Hengelo. Als je dan omdraait het huis ingaat, het Van Benthamhuis ingaat, dan stap je dus in de wereld van Stork en de, zijn maten, zal ik maar zeggen. In de tijd dat Hengelo de place to be was op high-tech gebied. Eigenlijk nog steeds.
Ja.
Nou, we doen ons best. Maar daar stap je dan dus in en dat wordt prachtig weergegeven. Onder andere in de keuken daar. Een schitterende keuken uit 1920. Maar ook prachtige maquettes die weergeven hoe het dorp eruit zag in 1820 en 1920. Geweldig mooi gemaakt. Ik ben de maker even vergeten. Als je dan omdraait, dan zie je de mooiste collectie dikkerskopers die er bestaat. Er is een grote expositie geweest in het Drents Museum daarover. De helft kwam uit ons museum. Die is ontworpen door Johanna van Eibergen en uitgevoerd door de vaklui van dikkers. En echt een hoogtepunt, zeg maar, in het, als je nou de nuttigheid eraf houdt.
Ja.
En de schoonheid blijft een hoogtepunt in ja, Hengeloze kunst. Het is echt Hengeloze kunst.
Ja.
Dan zijn we beren trots op. Nou, ik kan uren doorgaan, maar zo heb je een
zo ben je al mooi eerste beeld. Museum binnengekomen.
Maar als je daar naar binnen loopt, hè, je zegt ja, van ik wil dit museum in zijn totaliteit bekijken, dan zie je natuurlijk een opbouw als het gaat om jaartallen. Ja. Maar krijg je dan een boekje mee of krijg je een rondleiding? Hoe gaat dat?
Er zijn verschillende vormen. Er zijn mensen die graag een rondleiding willen krijgen. En onze gastheren, gastvrouwen kunnen die geven. Er zijn mensen, zoals ik zelf, die moet je daar niet meer lastig vallen. Ik loop het liefst door het museum heen. Daar hebben we dan hele kleine bordjes van wat waar is. En we zijn op dit moment ook bezig om een audiotour te maken voor degenen die dat leuk vinden. Dat is nog wel een technisch ding. Maar daar zijn we druk mee bezig. We zijn halverwege zeg maar een technische uitvoering daarvan. Dat zijn drie uitvoeringsvormen die op dit moment lopen. Ja, en je daagt me uit. Dus het is de bedoeling dat we dat uitbouwen ook over de stad.
Ja, want een van jullie missies, althans, jij hebt je dat tot missie verklaard, is van ik wil dat een heleboel Hengeloers, en dat zijn er 85.000... zoveel mogelijk Hengeloers dat museum leren kennen. Ja. Maar dan moeten ze letterlijk en figuurlijk een drempel over. En die drempel ben je aan het verlagen met je huidige medewerkers. Klopt dat?
Dat klopt. Ja. Nou, die drempel die is eigenlijk helemaal niet zo hoog, maar we zitten een beetje verscholen, zeg maar.
Ja.
Dat is een beetje zowel mentaal als om het hoekje bij de markt.
Ja.
Dat is wat anders dan een drempel. Als je eenmaal ons weet te vinden, er is geen enkele drempel. Maar om meer zichtbaar te maken, dat is natuurlijk de taak van het museum zelf. Ik zit niet voor niets hier, hoorbaar dan.
Ja.
Meer zichtbaar maken, maar ook in activiteiten. En ook in oproepen. Want je memoreerde al, ik heb Ik heb een oproep. We hebben er zelfs twee. Dit is expositie die er nu staat. Is door een Hengeloze mevrouw verzameld gedurende haar hele leven. Waarschijnlijk 60 jaar heeft ze erover gedaan. Ze is nu over de 80 en ze is volgens mij begonnen toen ze ongeveer 20 was. Wij zijn ervan overtuigd dat er meer van dergelijke waardevolle verzamelingen zijn in Hengelo, bij de Hengeloos. En we doen een oproep voor degenen die dat leuk vinden om dat in het museum te laten zien, om zich bij ons te melden.
Ja, dan zou je gewoon naar het museum kunnen bellen of even langskomen.
Bellen of onze website, info, de infokant daarvan, info@museumhengelo.nl.
Mm. Een mailtje sturen.
Mailtje sturen en dan gaan wij erachteraan.
Ja, ja, en wat voor verzamelingen denk je aan of laat je helemaal verrassen?
We laten ons helemaal verrassen. Helemaal verrassen.
En het mag Hengelo gerelateerd zijn, hoeft niet per se, denk ik.
Nou, daar raak je wel een punt. Als het niet Hengelo gerelateerd is, wordt het een stukje lastiger. Nee, dan wordt het heel lastig. Wij zijn echt Hengelo gericht.
Ah, dus wel het liefst iets wat ook een link heeft met Hengelo?
Ja, maar als de verzamelaar al een Hengeloer is, dan hebben we een link met Hengelo, ja, natuurlijk.
Dan is dat, dus dat natuurlijk ook wel iets met Hengelo.
Is een link met Hengelo. Dus dat is al 85.000 mensen, ja, die daarvoor in aanmerking komen. Dus.
En dan bijzondere verzamelingen die eigenlijk geschikt zijn voor een tijdelijke tentoonstelling, net zoals deze over naaigerij.
Ja.
Want dat zou in de toekomst leuk zijn misschien voor het museum, dat er steeds iets anders te zien is.
Precies, dat is de bedoeling. We hebben problemen met de ruimte. We hebben relatief weinig ruimte. Maar we willen heel graag onze tijdelijke exposities, in kleine ruimtes door het museum kunnen plaatsen. En dit soort verzamelingen kan dat prima, zoals deze, nu met Dick Holthuis. Versus mevrouw Yvonne Morskaten, zullen we maar zeggen.
Ja, nou dat is dan één oproep eigenlijk die je wilde doen. Een tweede oproep, je zei, er is een collectie, een paar schilderijen en tekeningen. Of schetsen, ik weet het niet precies.
Krijttekeningen,
die zijn in jullie bezit gekomen of die hebben jullie verkregen?
Ja, via een bijzondere weg. We werden gebeld door een meneer Baks uit Duivendrecht. En die had ze gevonden in de plaatselijke kringloop. En het zijn prachtige schilderijen, gemaakt door mevrouw Venna ter Horst. Dat is haar meisjesnaam. Ze is een Hengeloze, geboren in 1920. We hebben wat onderzoek gedaan. En we komen niet veel verder dan wat krantenartikelen. Eentje uit 72 en eentje uit 76, waarin haar exposities beschreven zijn. En we zoeken dus informatie over deze mevrouw, zodat we haar beter kunnen plaatsen. Haar naam is Venna ter Horst. En ze is getrouwd, waardoor ze later de naam Van den Jost droeg. Dus mevrouw Venna Van den Jost ter Horst. En het is een dochter van, dat kan je namelijk wel vinden in de archieven, Gerrit Hendrik ter Horst, gereedschapdraaier, wonende aan de Berfloweg.
Oh, oké, dat is wel bekend hier. Ja.
En Reidina Agnes Jansen.
Nou ja, zo.
Daar kom je ook niet veel verder mee met zo'n achternaam Jansen, maar ter Horst.
Nou,
dat lijkt mij toch wel een Twentse naam.
Wie weet, en het zou leuk zijn als er luisteraars zijn die daar informatie over hebben, die misschien iets meer daarover weten. Maar jij zei, wanneer was ze ook alweer geboren?
1920.
Kijk, dat is al wel iets van heel lang geleden.
Ja, wij vermoeden dat zij, maar dat weten we niet zeker, in 1996 overleden.
Nou, in ieder geval.
Die mensen kunnen zich dan ook melden bij Museum Hengelo of even bellen.
Heel graag.
En wat stellen, heel kort eventjes, haar schilderijen voor? Is het een landschap, een abstract?
Alles. Het zijn dus het zit tussen figuratief en abstractie in. Zij vooral portretten, maar ook wel landschappen. En ook soms wel eens een fabriek.
Aha. Nou, heel divers werk. Ze was ook eigenlijk amateurkunstenaar, vertelde je.
Ja, zo werd ze gekwalificeerd. Ik zie dat onderscheid tussen amateur en professioneel zie ik niet, hoor.
Oh, ik dacht dat ze het zelf ook zo kwalificeerde. En haar naam was in ieder geval Venna ter Horst. En gehuwd met Van den Jost, dat was dan later haar naam. Wie er iets over weet, Ik zou zeggen, laat het weten bij Museum Hengelo. Ga er even langs of bel even op. Han van der Meer, heel erg bedankt voor je komst naar de studio en je oproepen en je verhaal. Dankjewel.
Graag gedaan.
En daarmee zijn we ook aan het einde van dit eerste uur. Goedemorgen Hengelo. Heel graag tot zometeen naar het nieuws.